Heb je het wel eens dat je op een verjaardag komt en dan zit er iemand die je niet kent? En dan onbewust gaat dat radertje raden en dan kijk je naar die persoon en denk je, wie ben jij eigenlijk? Ik denk dat we heel vaak, zonder dat we ons bewust zijn, aan allerlei mensen om ons vragen van wie ben jij nou eigenlijk? En meestal merken we dat het antwoord op die vraag behandelen en invloed heeft op de manier waarop we met die persoon omgaan. Moet je voorstellen, je komt bij iemand op bezoek en je denkt, wie is dat? En je stelt jezelf voor, Eugène Poppen. En die persoon zegt, oh, ik ben Nelly D&D, burgemeester van Renswoude. Maar voel je aan wat er dan gebeurt? Dan merk je bij jezelf, oh, een burgemeester. Iets rechterop zitten, even goed nadenken welke goede, interessante vraag ik ga stellen. Waar was ik het ook al niet mee eens in de politiek bij ons in Renswoude? Je reageert daarop. Maar interessant is dat steeds meer mensen hebben allerlei beroepen, dat ongeacht wat ze roepen, ik nog steeds niet weet wat ze doen. Vroeger was het heel simpel. Je was een timmerman, je was een schilder, je was een ondernemer, je was een kruidenier. Dat kon ik plaatsen. Maar dan kom je met een of andere term en dan denk ik, wat doe je nou precies? Moet dan... En dat vind ik een beetje stom om te vragen. Ken je dat? Dus je probeert weer een omweg erachter te komen wat die persoon doet. Oh, dat heeft zeker iets te maken met een ziekenhuis. Helemaal fout natuurlijk. Dus dat laat zien dat je het helemaal niet weet. Dat is heel opmerkelijk. Nou, in de Bijbel vind je een verhaal op een gegeven moment dat er iemand rondloopt in Israël en de mensen kunnen hem niet goed plaatsen, want zijn naam is Johannes de Doper. Honderden jaren lang is er geen profeet van formaat geweest en in één keer loopt er bij de Jordaan iemand rond die zich gekleed heeft als een profeet, maar tegelijkertijd een iets andere boodschap heeft dan de profeet en tegelijkertijd ook weer niet. Dus de leiders van dat volk uit Jeruzalem, die kunnen hem niet plaatsen, dus die sturen een delegatie. Nou, we gaan lezen waar dat staat. Het staat in Johannes 1, als je een Bijbel bij hebt, kun je meelezen. En dat begint met deze woorden, Johannes 1 vanaf vers 19. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? En hij gaf zonder antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. En toen vroegen ze hem, wie dan? Bent u Elia? En hij zei, nee, die ben ik ook niet. Bent u dan de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. Wij moeten toch antwoord kunnen geven aan degene aan die ons gestuurd heeft. Wie zegt u zelf dat u bent? En hij zei, ik ben een stem van een die roept in de woestijn, maak recht de weg des Heren, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De mensen komen bij hem en ze stellen hem die ene belangrijke vraag, wie ben je? En wat me opvalt is dat Johannes eerst antwoord geeft wie die niet is. Eén ding is duidelijk, ik ben niet de Messias. Oh, bent u dan misschien Elia? En dan zie je Johannes niet denken van, nou, ja, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar het zou best kunnen zijn dat ik Elia ben. Of ben ik dan misschien de profeet? Hij zegt, nee, nee, nee. En dan zeggen ze, ja, maar wie ben je dan? En dan is de interessante vraag die hij hier beantwoorden moet, wie zeg je nou zelf dat je bent? Dat is een hele boeiende, interessante vraag. Wie zeg je zelf dat je bent? En de vraag is, oh, hier zit Geranjo. En de vraag is, als die vraag vanmorgen aan jou gesteld wordt, wat is jouw antwoord? Wie zeg je zelf dat je bent? Want het antwoord op die vraag bepaalt in grote mate hoe je leven inricht, bepaalt in grote mate wat je wel en wat je niet doet, bepaalt eigenlijk hoe je leven zelfs uiteindelijk zal eindigen. Wie zeg je nou zelf dat je bent? En Johannes is heel duidelijk. Hij zegt, dit ben ik niet, dit ben ik niet, dit ben ik niet, maar dit ben ik wel. Mensen met een gezonde identiteit weten wie ze zijn en weten wie ze niet zijn en leven daaruit. Maar als we naar Johannes hoofdstuk 3 gaan, zien we dan ook de gevolgen van die ene zin die Johannes daar in hoofdstuk 1 heeft geplaatst. In Johannes hoofdstuk 3, daar staat boven mijn Bijbel in vers 22, getuigenis van Johannes de Doper. En dan lezen we vanaf vers 22, daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Juda. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte er ook, in Enoch, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. En daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. De vraag was, welke doop reinigt de sterkste? die van Johannes of die van Jezus? Opmerkelijk is dat ergens anders in de evangelie staat, dat Jezus niet doopte, maar zijn discipelen. Dus je kunt je dat voorstellen, daar Johannes, daar Jezus en ze doopten. En wat gebeurde er? Waar gingen de mensen denk je naartoe? Naar wie gingen ze het meeste toe? In eerste instantie. Maar toen Jezus kwam en ze zagen dat Jezus iets anders had, gingen ze allemaal naar Jezus. En de discipelen kijken ernaar, die zeggen, dat is niet eerlijk, want wij waren de eerste. En dan gaan ze naar Johannes. Dan gaan ze naar Johannes en zeggen ze dit. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis aflegde, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Ze waren zelfs zo boos dat ze niet eens zijn naam wilden noemen. Niet Jezus, die man daar aan de overkant, weet je wel, die daar ergens. Die hier helemaal niet thuis hoort, daar ergens. En iedereen gaat naar hem toe. En dan moet je kijken naar het antwoord wat Johannes geeft. Johannes antwoordde, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven is. In de grondtekst staat er een woord dat zegt, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de gunst van God gegeven is. Dat is mooi iets. Wat door de gunst van God gegeven. En dan gaat het verder. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid, de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Omdat Johannes wist wie die was en wie die niet was, kon hij zich verheugen dat als ergens anders het koninkrijk van God meer vrucht draagt en zijn eigen bediening, zijn eigen werk minder wordt, dan kon hij zich daarin verheugen. Want hij kon het plaatsen in het kader van de eeuwigheid. Hij is daar ontspannen mee. Hij begrijpt ergens, dit is Gods reddingsplan en ergens is dit mijn aandeel erin en dit is Jezus' aandeel. En dat is groot. Nou, het zij zo. Daar kon hij mee omgaan. Begrijp je hoe belangrijk die vraag is? Wie zeg je zelf dat je bent? En wie zeg je tegelijkertijd dus wie je niet bent? Dat bijna gelijktijdig antwoord is. Nou, ik heb net al gezegd, we hebben het over een gezonde identiteit. Nou, wat is nou je identiteit? Waar zit dat? Zit hier niet in. Maar wat is je identiteit? Ik ga een interessante definitie lezen. Een identiteit is datgene wat jou uniek en eigen maakt. Uniek en eigen. Betekent er is geen andere. En je identiteit wordt gevormd door een combinatie van je karaktereigenschappen. Je overtuigingen, wat je wel en niet gelooft. Je gaven en talenten. Je eigenaardigheden, die heb je ook allemaal of je het leuk vindt of niet. Toch? Het interessante is dat wij beter de eigenaardigheden van anderen kunnen noemen dan van onszelf, toch? Ik kan zo'n lijstje maken van de eigenaardigheden van mijn kinderen. Van mijzelf is dat ingewikkelder. Gedrag dat je laat zien in interactie met jezelf en je omgeving. Hoe reageer je op bepaalde dingen? Als iemand iets doet, trek je je terug in jezelf of explodeer je? Of zeg je, heb je gezien? Heb je gezien, zij? Hoe reageer je? Nou, dat is je identiteit. En het vervelende is, je identiteit heb je voor ongeveer 50% geërfd. Van je ouders en je grootouders. Soms slaat het zelfs een generatie over. Wij zeiden bij ons in de Veluwe altijd, het zit in je bloed. Ik kan er ook niks aan doen, het zit in je bloed. Dat is genetisch bepaald. Dat is altijd heel makkelijk. Dus je kunt al je negatieve eigenschappen gewoon naar boven schuiven. Dat is van mijn ouders of van mijn grootouders. Het enige probleem is dat je dat toch... Ja, jullie kunnen dat gewoon doen, dat heb je van je ouders. Vooral van je vader. Ik bedoel, dat. Bij ons thuis zeiden ze altijd, de goede dingen zijn mijn vader, die heb je van mij, en de slechte heb je van je moeder. Dus het ligt maar hoe je ermee omgaat. Maar daarnaast is natuurlijk je deel, is het ontstaan ook door je opvoeding, toch? Je scholing, de plek waar je gewoond hebt. Ik woonde in de Dennenlaan in Harderwijk. En in de Dennenlaan in Harderwijk woonden alleen maar officieren. En in de Randweg woonden onderofficieren. En kinderen van officieren spelen niet met kinderen van onderofficieren. Dat was een regel. Zonder dat ik dat nagedacht heb, kwam er in mijn hoofd, je had dus officier, ons en hen. Niemand heeft tegen mij gezegd dat dat speelde, maar het gebeurde wel. Ik was de zoon van de garnizoenscommandant. Wij woonden precies in het midden van de straat. Dus je had hen en ons in de straat. Mijn ouders hebben dat nooit geleerd, maar op een of andere manier pak je dat soort dingen op als kind. Iedereen wilde ook met mij spelen, want mijn vader was de garnizoenscommandant. Nou, dat is onzin. Maar onbewust hebben dat soort dingen invloed in je leven. Tegelijkertijd denk ik dat bijvoorbeeld ook ervaringen die je meemaakt in je leven vormen je. Gisteravondmiddag had ik een coachgesprek met een man van 53. Ik zei, vertel eens iets over je huis. O, zei hij, bij ons werd nooit geknuffeld. Ik zei, vertel eens iets over je 5 broers. O, die zijn allemaal zoals ik. Afstandelijk, we hebben nooit geleerd emoties te doen. Er werd bij ons nooit geknuffeld. Er werd alleen wel verteld elke dag wat we fout deden. Ervaringen. En dat vormt je identiteit. En dan kun je wel zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Als ik 20 ben, leg ik dat gewoon af. Dat is niet waar, dat neem je mee. Want welke woorden zijn belangrijk in opvoeding? Veiligheid, aanvaarding en liefde. Hij zei, ik heb al die dingen niet geleerd. Ik ben metaalarbeider geworden omdat mijn oom de veilige plek was waar ik naartoe ging. En die had een bedrijf. Toen ben ik van mijn 13e gaan werken. En ik heb nu 40 jaar met een staalbedrijf. Zelf, dat is wat ik ben gaan doen. Niet omdat ik het wilde, maar ja, daar ben ik ingegroeid. Dus voor een deel is dat bepaald. En toen vroeg ik met hem, had je niet naar school gehoord? Ja, zei hij. Ik worstel nog elke dag met het feit dat ik nooit naar school ben gegaan. Maar dat gebeurde bij ons in het gezin niet. Dingen die je meegemaakt hebt, die voor een deel zijn identiteit bepalen. Een man van 53, die worstelt nog steeds, als hij in zijn omgeving is, met andere ondernemers, dat hij zich minder waardig voelt. Dat is wat er gaat gebeuren in je identiteit. Je zou kunnen zeggen, je identiteit wordt bepaald voor een deel door externe factoren die je meemaakt. En voor de andere kant interne factoren. Namelijk, hoe ga je om met de dingen die je meegemaakt hebt? Ik zit net te denken, heb ik jullie verteld over de brieven die ik van mijn vader gevonden heb? Pas. Ja. Nou, dan is een man van 33 die zegt, ik heb geleerd van elk ding in het leven om er iets van te leren. Dan denk ik, dat is dus het mooie. Hij maakt dezelfde dingen mee als iemand anders, maar op een of andere manier heeft hij besloten om er een les uit te leren. En dat heeft voor een deel zijn identiteit bepaald. In het vormen van je identiteit zijn er 2 leugens die ons altijd dreigen te achtervolgen. 2 leugens. De eerste leugen is, je bent wat je doet. Je bent wat je doet. En de tweede leugen is, je bent wat anderen over je zeggen. Dat zijn 2 leugens die onbewust met je meedenken. Laat ik bij de tweede beginnen. Je bent wat anderen over je zeggen. Ik heb het net al gezegd, die jongen van 13, als klein jongetje kreeg hij elke keer van zijn vader te horen dat hij niks kon en niks was. En na verloop van tijd is hij dat gaan geloven. Is het waar? Nee. Maar als je het lang genoeg zegt, ga je dat geloven. Jouw broer, ja, die gaat de boerderij overnemen. Die snapt hoe het werkt. En jij niet. Het maakt niet uit wat er gebeurt. En soms wordt het met woorden gezegd, soms wordt het zonder woorden gezegd. Maar je bent wat anderen, je bent wat anderen over je zeggen. Je wil het niet, maar het gebeurt wel. Ik kom nog steeds heel veel mannen tegen, rond hun 35ste, 40ste, die een vaderwond hebben. Die nog steeds bezig zijn, noem ik dat, om aan hun vader te laten zien dat ze er mogen zijn. Ik was net in een weekend in Zwitserland, een paar weken terug, met 40 mannen, om na te denken over het tweede deel van hun leven. En een van de dingen die die mannen mochten doen, was een brief schrijven. Een brief schrijven naar iemand aan wie ze iets wilden schrijven. En weet je aan wie de meeste mannen een brief schreven? Aan hun vader. Sommigen schreven een brief aan hun vader terwijl hun vader al dood was. En ze schreven een brief als het ware om te vertellen wat ze eigenlijk aan die vader hadden willen vertellen. Hun pijn, hun moeite, zorgen. En daarna gingen ze naar het vuur en gooiden hem erin. En verbrandden hem, omdat ze eigenlijk afscheid wilden nemen van die pijn die er zat. Interessant, dat gebeurt er in het vormingsproces. Je bent wat anderen zeggen. Je bent, en soms zeg je, je bent wat je doet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb altijd ontkend dat het zo is. Maar stel dat je vandaag of morgen in één keer stopt. Je werk stopt. Je arbeidsomgeving stopt. En in één keer sta je hier in je eentje. En niemand informeert meer naar je. Het interessante is, je komt op een verjaardag en dan zeg je, wat doe je? Dat is ook zo'n vraag die altijd stelt, mensen, wat doe je? Ik was vroeger... Ik merk dat mensen die in pensioen zijn, die dat zelf lastig vinden. Mensen met pensioen zijn, moet je maar vragen wat ze doen. Dan zeggen ze nog steeds, dan zeggen ze, ik ben niet van pensioen. Ik was vroeger dit en dat. Ze zeggen altijd, wat. Op een of andere manier zit het in ons. Onze identiteit koppelen aan wat we zijn. Ik ga er straks nog iets meer over zeggen. En ik weet dat het onze identiteit niet aan hoeft te tasten, maar ik merk dat veel mensen die langere tijd thuis zitten, door het arbeidsproces uitgeschakeld, dat heel lastig vinden. En merken dat het hun eigen waarde in beïnvloedt. Nou, dit geldt voor alle mensen. Maar er is hoop. Want wij zijn christenen. En de Bijbel zegt dat op het moment dat wij tot geloof komen, zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Er gebeurt iets, de Heilige Geest komt in ons wonen en die plaatst naast de menselijke genen, goddelijke genen in ons. Die doet iets wat ik niet begrijp, maar die doet het wel. Die stopt iets, dat heet goddelijke genen en dat stopt die in ons, dat nieuwe. En daardoor gaan die nieuwe genen gaan doen. In Galaten 5 wordt er gesproken over de oude mens en de nieuwe mens. Over de vrucht van de geest en de vrucht van het vlees. En als zijn goddelijke genen in ons gaan komen, dan gaat die, vind ik zo mooi, dan gaat die nieuwe dingen in ons ontwikkelen. Dan gaat plotseling die liefde op een andere manier gestalte krijgen. Dan gaat op een gegeven moment dingen gebeuren die niet waren. Dus je opvoeding en al die dingen heeft niet het laatste woord. Alles wat ik tot nu toe gezegd heb, heeft niet het laatste woord. Er is iets nieuws wat God in je leven wil gaan doen. Wat hij daarnaast gaat doen is, hij gaat met die nieuwe goddelijke genen, gaat die weeffoutjes in je lichaam herstellen. Dus er mag herstel komen van dingen die kapot gegaan zijn uit het verleden. Pijn die er geweest is. Ik was met die 40 mannen boven op een berg. En we hebben daar geschaduwboxd. Schaduwboxen is dat je afrekent met die dingen die ergens in je leven zitten. Die camoufleer je, lijkt dat niemand ze ziet, maar ze zitten er wel. En ergens als je ergens rond je middag in je midlife fase komt, dan komen die onbewust naar boven. Dan word je geconfronteerd met dingen die je dacht weggestopt hebben, maar ze komen sterk naar voren. En we mochten daarmee afrekenen, er mocht herstel komen. God mocht iets nieuws in ons leven gaan doen. En dat is mooi. Dit heeft niet het laatste woord. Dat vind ik zo mooi. En hij geeft ons geestelijke gaven. En weet je wat God ook doet? Hij rekent af met die twee leugens. Er is één woordje in de Bijbel wat meer dan 200 keer voorkomt. En dat heeft te maken met dit onderwerp. Meer dan 200 keer herinnert God ons in het Nieuwe Testament eraan wie we zijn in Christus. We gaan Efeze 1 lezen. In Efeze 1 zal ik een stukje lezen. Moet je maar eens opletten hoeveel keer het er staat. Efeze hoofdstuk 1. Efeze 1, vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met allerlei geestelijke zegeningen heeft gezegend. Hoe hebben we die geestelijke zegeningen ontvangen? In wie? In Christus, in hem. Gaan we verder lezen. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voleinding van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in het hemel en op aarde onder één hoofd te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand gebracht heeft, ons de bestemming toebedeeld. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Jezus, op Christus, tot eer van God. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Die ons beloofd is als voorschot van onze erfenis. Enzovoort, 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 enzovoort. In hem zijn wij een nieuwe schepping. Dus alle dingen die ons toegedeeld worden, die we niet hebben van nature, hebben we in hem gekregen. En daarom konden we die prachtige liederen zingen. Maar waar konden we mee beginnen? Wie we waren in Christus. Als je erover nadenkt, is dat zo mooi. God heeft ons in Christus voorbestemd om zijn kinderen te worden. Hij heeft ons in Christus vergeving geschonken, genade geschonken, overvloed geschonken. Hij heeft ons inzicht gegeven in wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij heeft ons een rijke erfenis gelegd waar we nu iets van mogen proeven. Hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest, zodat we zeker weten waar we straks naartoe gaan als we hier niet meer zijn. Ik geniet van die uitdrukking van het leger des heils als iemand sterft. Hij is bevorderd tot heerlijkheid. Hij is niet gestorven, hij is bevorderd tot heerlijkheid. Ik geniet ervan en denk ik, ja, dat is het leven, daar gaat het om. In hem. Weten wie je bent, heb ik al gezegd, bepaalt in sterke mate hoe je in het leven staat. Hoe je de dingen mag doen, hoe je de dingen gaat doen. De vraag is, wie zeg je zelf dat je bent? Wie zeg je zelf dat je bent? En in dat vormingsproces doet God soms dingen die je niet voor mogelijk houdt. Dan gebruikt hij soms. En er zijn van die momenten, heb je wel eens van momenten dat je twijfelt. Dat je het lastig vindt om antwoord te geven op die vraag. Dat je net doet als in dat liedje wat je net doet. Ik voel me naar. Dat je bijna tegen jezelf moet zeggen, ik weet wie ik ben. Nou, een van de opdrachten die je meekrijgt de komende week, als je naar huis gaat, is dat je een vel papier pakt en gewoon eens durft op te schrijven, wie ben ik? Ik ben een geliefd kind. Maar wie ben je meer? Wie durf je te zeggen? Ik ben Eugène Poppen. Eigenwijs. Sterke persoonlijkheid. Houdt van Jezus. Staat soms op iemands tenen. Die dingen hoort er allemaal bij. Het is niet alleen die prachtige, vrome dingen opschrijven. Maar heel duidelijk, wie ben je? En ik mag er zijn. Mijn kracht is ook mijn zwakte. Toch? Dat mag je gewoon zeggen. Wie je bent in Christus. Wie ben je? Schrijf me op. Het is zo goed om voor jezelf te doen. Zelfkennis is belangrijk als je in dit leven wil staan. Ik kreeg een aantal jaren geleden, toen ik door een hele ingewikkelde periode ging, Martien is daar zijdelings getuige van geweest, kreeg ik in één keer een brief van iemand die ik amper kende. Ik kende hem alleen op afstand. En die had mij gadegeslagen, die had gezien dat ik ergens wegging bij een organisatie waar ik heel lang gewerkt had. En die besloot door Gods genade een brief te schrijven. Matthijs van Vlaardingenbroek. En ik ga een stukje uit die brief voorlezen, want ik weet, toen ik die brief kreeg, wist ik dat hij gelijk had. Weet je, je hebt wel eens dat je een brief leest en dat je niet wil dat hij gelijk heeft, maar dat hij wel gelijk had. En hij zegt op een gegeven moment, hij begint te zeggen van, je moet niet wanhopen, God heeft 30 jaar in je leven geïnvesteerd, dat zal hij ook in de toekomst blijven doen. En dan zegt hij het volgende. Wat er is gebeurd, heeft hij laten toestaan voor je eigen bestwil. Dan ga je dus ergens weg met pijn, hè, en ben je boos. Zo'n zinnetje, dat wil je niet lezen, toch? Ik moest daarbij denken aan een schildpad zonder schild. Jij bent als die schildpad. De Heer heeft toegestaan dat je schild van je afgenomen is. Dit schild was je leiderschap en je positie. Een schildpad zonder schild is kwetsbaar, naakt en voelt zich onveilig. De Heer zegt dat die schild niet meer goed voor je was. De jaren achter je hebben hun tol van je gehad. Het schild is niet altijd goed voor je geweest. Voor jezelf niet, voor anderen niet, voor je functioneren niet en voor wie je bent in hem. Het schild heeft je gevormd en veranderd. God heeft ervoor gekozen om je terug te brengen naar je oorspronkelijke roeping en bediening. Hij gaat jou de komende tijd door een proces van innerlijke verandering nemen om jou opnieuw te veranderen naar zijn eigenlijke bestemming. Dit schild moest daarbij afgelegd worden. God wil je echter niet schildloos door het leven laten gaan. En zijn belofte is dat hij zelf jouw schild zal zijn als je het hem toestaat. God zal je schild zijn. Dit schild zal naadloos bij je passen zonder dat het jouw wezen vervormt of onder druk zet. Het zelf zal je leiden en je bescherming geven die je het nodig hebt. Hier mag je op vertrouwen. Ik moest ook denken aan een strijdarena. Je staat nu in het gevecht van je leven. Hier hebben je alle jaren van voorbereiding je toe geleid. Het is niet zo gemakkelijk om van deze strijd weg. Het is zo gemakkelijk om van deze strijd weg te lopen en een ander schild op je te nemen door snel in een andere bediening te stappen of een circulaire baan te zoeken. Het is ook gemakkelijker om bitter te worden en boos te blijven. God wil echter dat je deze strijd aangaat. Hier heeft hij je voor klaargemaakt. En de strijd die je moet aangaan is deze: jezelf te verbergen in hem. En toen dacht ik, soms staat God toe in je leven dat je teruggeworpen wordt op jezelf, opdat je leert om uiteindelijk te worden wie je werkelijk bent. Dat je geen masker draagt. Maar dat je eigenlijk het gezicht gaat krijgen wat God bedoeld had voordat je geboren werd. Die zin zal ik nooit vergeten. Dat je het gezicht krijgt wat God bedoelt. En dan gebruikt hij dit soort dingen door. Om je identiteit te vormen, om je te kneden. En ik zal je zeggen, toen ik die brief las, wist ik direct dat hij gelijk had. En daar heb ik een jaar gevochten. Want hier weten is wat anders dan hier weten. En heb ik gestreden, heb ik geworsteld ermee. Maar het klopt niet, het is niet eerlijk. Ja, maar waarom? Al dat soort dingen. Maar diep in mijn hart wist ik. Ik moest iets afleggen om iets nieuws aan te kunnen doen. Dus alle dingen in je leven die je meemaakt, worden ergens gebruikt om je te vormen in je identiteit. Zodat je uiteindelijk meer en meer op hem gaat lijken. Dat is het enige mooie van oud worden. Dat het goed is dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Toch? En dat je afrekent met die twee leugens. Ik ben niet wie ik wat ik doe. En ik ben ook niet wat anderen van mij zeggen. En soms doet het pijn. Soms doet het pijn als mensen dingen over je zeggen die je niet wil horen. Ken je dat? Want dan wijzen ze op je verkeerde dingen in je eigen. Dat hoort er ook bij. Je kracht is ook je zwakte. De vraag vanmorgen is, wie zeg je zelf dat je bent? Neem een kort moment stilte. En dan gaan we, voordat we naar een lied luisteren, voordat we gaan bidden, gaan we daar even over nadenken. Wie zeg je nou zelf dat je bent?